Welkom beste luisteraar bij de laatste aflevering van Geopolitiek Nu in het jaar 2024. Rajiv, we hebben er weer een druk jaar op zitten. We hebben dit jaar rond de 32 podcasts opgenomen. Dat betekent dat we een hoop hebben behandeld dit jaar. Verkiezingen, heel veel zorgwekkende ontwikkelingen. Maar we hebben ook natuurlijk enkele positieve ontwikkelingen gezien. Om even los te komen van alle negativiteit, wil ik dan ook daarmee starten. Wat is voor jou de meest hoopvolle ontwikkeling van 2024?
Wat ik zelf het meest hoopvolle vind, is dat ik zie dat de Europese Unie en ook Europese landen op zich meer zijn gaan denken in termen van autonomie, strategische autonomie. En niet alleen zijn begonnen met denken, maar ook echt acties hebben gepleegd. Je ziet dus dat de EU en ook de landen zelf meer geld uitgeven aan defensie. Niet alleen defensie, maar ook aan strategische industrieën. Dat ze nadenken, hoe kunnen we die beschermen? Hoe kunnen we die versterken? Toevallig las ik vandaag een stuk dat afgelopen week ook een EU-top was over hoe kunnen we de EU beter beschermen. Dus dat vind ik eigenlijk een hoopvolle gebeurtenis. In combinatie met dat ik zie dat met name Frankrijk, ook de samenwerking met India is aan het opschroeven. Nederland is er ook mee bezig. En ik denk dat juist India en de EU samen hoopvolle spelers kunnen zijn in een wereld waarbij Amerika steeds wat isolationistischer wordt. En China dat zijn expansiedrift blijft hebben. Dus dat vind ik zelf hoopvol. Wat we in de afgelopen jaar hebben gezien.
Dus de EU staat niet stil en dat biedt veel hoop voor jou.
Zeker.
Denk je dat uiteindelijk ook de EU in staat zal zijn een soort derde weg te creëren los van Washington en Beijing? En dat het zelf ook hechter kan samenwerken met middenmachten zoals Indonesië, Japan, Zuid-Korea, India?
Ja, dat is natuurlijk wat wij al heel lang betogen, de Bactria-alliantie. Het kan. De EU kan het niet in zijn eentje, maar zoals je het net goed zei, het moet partners zoeken die op gelijke hoogte zijn. Of partners die ook hetzelfde doel voor ogen hebben, hetzelfde principes voor ogen hebben en zich ook daar naartoe willen ontwikkelen.
Of zich gewoon in dezelfde situatie bevinden. Noodgedwongen.
Ja, precies. Zie bijvoorbeeld in India. Laten we daar met India beginnen en dan kunnen we daarna uitbreiden met landen die er ook bij willen horen, die ook hetzelfde nadenken over wat zijn eigenlijk de principes, hoe we met elkaar moeten omgaan. En principes die eigenlijk op een gelijkwaardige manier worden geïmplementeerd. Dus niet, bij die krijgen we een oogje dicht en bij die zullen we wat strenger zijn. Ik denk dat de wereld daar behoefte aan heeft. Dus een realistische politiek waarbij eigenlijk ook de normen en waarden worden versterkt. Dus een mooie combinatie daarvan. Dus ik denk juist dat als de EU dat doet en ook dit voor ogen heeft, de EU een goede speler kan zijn voor de toekomst. Waar ook, denk ik, de Global South, zoals ze dat zeggen, heel veel aan heeft. Als ik dan even naar jou kijk. 2024 is heel veel gebeurd. Echt te veel op te noemen. Ook als ik naar onze eigen lijsten kijk, de podcasts die we afgelopen jaar hebben behandeld. Als je één ding mocht zeggen, 2024 was het jaar van wat?
Verkiezingen. We hebben natuurlijk ook afgelopen jaar Geopolitiek Nu omgedoopt in Geopolitiek Nu verkiezingsjaar 2024. Nou, ongeveer 3 miljard, waarschijnlijk zelfs ietsje meer mensen gingen naar de stembus toe. En dat hebben we geweten ook. India, Bangladesh, Pakistan, Iran, Japan, Zuid-Korea, Amerika, de EU, Frankrijk, Zuid-Afrika, in Ecuador zijn ze naar de stembus gegaan, in Mexico. Dus ongelooflijk veel verkiezingen zijn er geweest. Nou, ik ben gematigd positief over de verkiezingen die wij allemaal hebben behandeld. Namelijk Taiwan, Bangladesh, India, Indonesië, de EU, Frankrijk, Japan en ook zijdelings die van de Verenigde Staten. Maar we hebben ze niet allemaal kunnen behandelen. Maar ik denk dan alsnog dat de trouwe luisteraar, een redelijk beeld heeft gekregen van welke ontwikkelingen zich wereldwijd hebben voorgedaan afgelopen jaar. En dat de gevolgen van de verkiezingen wereldwijd ook echt gigantisch zijn geweest.
Voordat we even ingaan op specifieke landen of specifieke regio's. Aan het begin van het jaar werd er twee manieren naar het komend jaar, naar 2024 gekeken. Enerzijds van, dat is heel leuk. Een soort van echt een democratisch jaar. Zijn alleen maar verkiezingen. Anderzijds was er ook een lichte angst van, zal de democratie in veel van deze landen overleven? Al is het een beetje gechargeerd gezegd, maar wat denk jij zelf eigenlijk? Wat is het balans na 2024?
Ik vind het een heel mooie vraag. Ik zou heel graag willen doen alsof ik ongelooflijk optimistisch ben over de verkiezingsuitslagen afgelopen jaar. Maar in alle eerlijkheid, dat ben ik niet. En dat heeft met name te maken met de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten. Omdat ik denk dat de leider van de vrije wereld, de belangrijkste democratie van de wereld, ook echt een aanvoerdersrol heeft in wat er elders in de wereld gebeurt. En als ik dan nu ook zie, we zitten natuurlijk in de overgangsperiode van Biden naar Trump toe, al wat voor soort retoriek en plannen hij heeft, dan vind ik dat heel zorgwekkend voor wat er wereldwijd met de democratie te gebeuren staat. Aan de andere kant denk ik dat er ook wel lichtpuntjes zijn. Dat er in bepaalde landen echt wel een soort democratiseringsgolf is. Bijvoorbeeld in Afrika zie je dat nog niet zozeer terug in landen waar een enorme democratisering plaatsvindt. Maar wel dat onder de bevolking de steun voor democratie heel erg toeneemt. Dat in een land als Zuid-Korea, dat hebben we natuurlijk ook uitgebreid wel eens behandeld met Remco Breuker, er heel veel steun bleek te zijn enkele weken geleden voor de democratie. En er miljoenen mensen tegelijk opstonden tegen de coup die eigenlijk plaatsvond. Nou, en dit geeft wel aan dat er best wel wat weerstand is onder de bevolkingen. En dan specifiek toegespitst op de EU. Daar denk ik ook dat het bewustzijn vergroot is niet alleen om strategisch autonomer te worden, onze industrieën te beschermen en onze defensie te versterken, maar ook dat we ons moeten richten en teweerstellen tegen nepnieuws en buitenlandse dreigingen voor de democratie. Ik hoop dat we sterk genoeg blijven.
Ja, dat denk ik zelf ook. Want misschien was het beeld vroeger dat Amerika wel echt een van de enige bewakers is van de democratie. En als Amerika er niet is, dan ziet het er slecht uit. Maar eigenlijk als ik nu naar de wereld kijk, zijn we in een heel andere situatie beland, waarbij landen zelfstandig hun democratie opbouwen. Natuurlijk met vallen en opstaan en gaat her en der wel wat mis. Maar ik denk zelf, wat er ook met Amerika gebeurt, natuurlijk moet niet de allererge kant op gaan. Maar dat democratie in de rest van de wereld op hun eigen manier zich zullen verder ontwikkelen. Ik denk niet dat het opeens ook daar weer een autocratische kant op zal gaan.
Dat betreft wel interessant dat India natuurlijk nu ook gedwongen is tot een enorme coalitievorming.
Klopt.
Dat wij in Indonesië, hebben we ook uitgebreid behandeld in de podcast, ook hebben gezien dat er altijd een permanente alliantievorming is. Dus er moeten echt verschillende partijen in het land met elkaar samenwerken. En het is daar niet zozeer ideologisch geïnspireerd in Indonesië, maar echt dat partijen door leiders worden gebruikt als een soort instrument om machtsuitwisseling te doen. En dat biedt ook wel een soort robuustheid om de democratie in stand te houden. Simpelweg omdat niet iemand zich heel simpel de macht kan toe-eigenen.
Precies. Ja, precies. Dus dat denk ik dat er verder zal gebeuren. Ook in India natuurlijk de grootste verkiezingen in de wereld. Is ook gewoon goed verlopen. Netjes verlopen. Ook de waarnemers hebben gezegd helemaal geen situaties van waarbij werd gefraudeerd en dergelijke. Dus ik zie er eigenlijk wel hoopvol in. Amerika is misschien een ander verhaal. Maar ook als ik naar de Europese verkiezingen kijk, dan ben ik best wel tevreden.
Als ik over de uitslagen, over de wijze waarop ze plaatsvinden.
Ja,
beide.
De wijze hoe het heeft plaatsgevonden, maar ook naar de uitslagen. Als je ziet dat de middenpartijen er toch steeds goed voorstaan.
Relatief
goed voorstaan, ja.
Ja, ten opzichte van wat mogelijk was geweest. Ja, bij de Europese verkiezingen was het natuurlijk interessant om te zien dat het CDA van Europa, de Europese Volkspartij, toch weer verreweg de grootste is geworden, ondanks het verlies van enkele cruciale spelers.
Klopt.
Dan zegt dat wel heel erg veel. Dat er best wel wat kracht daar nog zit in het Europese midden. Maar links heeft wel een flinke klap gekregen. Centrum links en GroenLinks.
Ja, als we daar even op doorgaan. Naar links of sociaal-democratisch in het algemeen. Wat is eigenlijk de stand daarvan wereldwijd? Wat zouden we kunnen zeggen? Ik zou zo meteen wat over India kunnen vertellen. Maar als we naar Europa en de VS kijken.
Dan zou het er niet goed voor. Mm-hmm. Voor links, voor centrum links. Natuurlijk hebben ze een verkiezingsoverwinning behaald in het Verenigd Koninkrijk. En ook in Frankrijk werden ze in de tweede ronde een stuk groter dan ze vooraf verwacht hadden. Dus dat zijn echt lichtpuntjes.
Ja, maar in het Verenigd Koninkrijk had ik begrepen dat de mensen niet eens wisten wie Starmer was. Maar dat ze gewoon op hem hadden gestemd omdat ze de conservatieven echt zat waren.
Klopt. Dus dat is natuurlijk een nuancering daarvan. Ze hebben in totaal 34% van de stemmen behaald. Labour. En dat is minder dan Corbyn had enkele jaren geleden, want die zat op 40-44%. Dus dat geeft het al aan dat Labour niet ongelooflijk onverdeeld populair was. Integendeel. Maar dat ze met name de conservatieven eruit wilden wippen. En op dit moment zien we dan ook enorme opkomst van Nigel Farage, iedereen wel bekend als de belangrijkste Brexiteer. Hij wordt inmiddels ook gesteund door Musk. En in de peilingen staat hij nu op de 20-25% van de stemmen. Dus dat zou natuurlijk een voorbode kunnen zijn voor wat er over enkele jaren gaat gebeuren en ook bij tussentijdse verkiezingen. Dus die lichtpuntjes zijn wel omgeven met een soort duisternis voor de sociaaldemocratie en linkse partijen. En ook in aanloop naar de Duitse verkiezingen in februari, die we natuurlijk ook zullen gaan behandelen, zien we opnieuw terug dat de SPD, dus nog een van de weinige sociaaldemocratische leiders in Europa, enorm gaat verliezen. En dat de nummer één partij de Union wordt, gelukkig, onder leiding van Friedrich Merz van CDU, CDU,
okay, de CDU. CSU. Ja.
Ja, dat is de opvolger van Merkel, zou je kunnen zeggen. Ik hoop dat hij het veel beter gaat doen.
Mm-hmm.
De luisteraar is bekend met mijn visie op Merkel. Een van mijn minst favoriete leiders van de afgelopen decennia. Maar los daarvan staat AfD op nummer 2 en SPD en de Groenen staan op plek 3 en 4 met rond de 10-15% van de stemmen op dit moment. In de peilingen natuurlijk.
Ja.
Wellicht dat ze het beter gaan doen. Dat is indicatief voor hoe links er wereldwijd voor staat. En ik vraag me af of links wel helemaal door heeft dat de situatie veranderd is en hoe zij weer de verbinding met grotere groepen van het volk kan opzoeken. Mm-hmm. Tot nu toe zie ik daar te weinig van terug.
Mm-hmm.
En dan gaat het in deze tijd natuurlijk om zaken als veiligheid, geopolitiek gezien, maar ook op straat. Maar ik denk ook om een soort collectief gevoel van eigenwaarde. Een nationale identiteitsversterking op een gezonde manier. Bied jij dat perspectief, dat gevoel aan mensen niet, dat ze onderdeel zijn van een grote groep, dan gaan ze uiteindelijk ook zo nu en dan stemmen en actief worden op en bij partijen met onfrisse ideeën.
Klopt.
Hoe zie jij dat?
Ja, ik zie dat eigenlijk hetzelfde. Ik zou niet zeggen dat, ik denk ook niet dat je het zegt hoor, dat het variant op links onfrisse ideeën, vaak onfrisse ideeën hebben, maar de kans is groter dat die opkomen. Ik denk dat je het ook zo bedoelde.
Ja, er zijn heel veel partijen op rechts die onfrisse ideeën hebben. Klopt. Ik weet dat centrum rechts ook op een gezonde manier probeert te voorzien in die behoefte van onderdeel zijn van een gemeenschap,
zeg maar de EVP-partij.
Ja, ChristenDemocraten. Klopt. Ook in Nederland en het CDA zien we dat nu terug. Of bij de EVP. Maar ik weet toevallig, en jij ook, komende uit lagere klassen, dat het CDA of CDU in Duitsland bepaaldere lagere klassen nooit echt zal aanspreken. En die zullen dan altijd sneller gaan buurten bij een partij als de PVV en AfD, die in mijn ogen heel stuk onfrisser zijn, om het nog maar even eufemistisch uit te drukken. Dus dat is inderdaad wat ik bedoel. Maar ga door met...
Ik zie het eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde zag ik ook in India. Zei dat een congrespartij, die bekend is als de centrum-linkse sociaal-democratische partij van India, gewonnen had. Ze hadden 99 zetels gehaald. Maar ja, alsnog had de BJP in zijn eentje veel meer dan de congrespartij. En lukt het hun maar niet om echt door te breken. En er zijn de laatste maanden zijn nog steeds deelstaatverkiezingen geweest. En daar zie je weer nog steeds dat de BJP wint. Eigenlijk mede ook vanwege dit verhaal wat je vertelt. Van het lukt maar niet om, net als vroeger, waarbij ze makkelijk 70-80% van de zetels binnenhaalden, om die massa's weer aan te spreken met hun idee. Dus dat is denk ik iets wat het verkiezingsjaar linkse partij heeft geleerd, hoop ik, dat ze echt hun strategieën moeten aanpassen.
Ja, en dat je niet alleen maar kunt inzetten op de stem van de hoger opgeleide in de grotere steden.
Klopt.
Maar oké. Laten we doorgaan. We hebben behoorlijk wat verkiezingen behandeld. Later in de podcast gaan we ook in op de in onze ogen belangrijkste verkiezingen. En dat zijn die van India, Indonesië, de EU en de Verenigde Staten. Trouwens, we hebben het over links en we helemaal niet de Verenigde Staten behandeld.
Mm-hmm.
Dat we daar dit probleem ook zagen, dat de democraten onvoldoende in staat zijn geweest om mensen van allerlei afkomsten aan te spreken, maar vooral ook in de armere klassen.
Precies. Ja.
Dus als jij lager opgeleide of praktisch opgeleide, de werkende klasse, en die veelkleurig is trouwens, laat dat duidelijk zijn. In alle landen is die veelkleurig, tenminste in het Westen, West-Europa en Amerika. Dan wordt het heel erg moeilijk om groot te worden.
Ja, precies.
En dat zien we dus structureel.
Als ik zelf één tip mag geven, want dat zie ik soms terug in de media, dat er wordt gezegd, ja het is moeilijk, het is heel moeilijk. Ik zou zeggen, het is niet moeilijk. Het is gewoon heel makkelijk. We hebben heel veel sociale wetenschappers. Doe gewoon peilingen, ga op straat op, ga met ze praten. Ben daar even een jaar mee bezig. Oké, dan laat je een jaar niet echt veel van je horen, so be it. En dan heb je meer dan genoeg in de gaten wat er speelt.
Precies. Weinig mensen stemmen uit plezier of met plezier op een partij als PVV.
Precies.
Of
dus
AFD.
In plaats
ik denk
van
helemaal niemand dat doet.
Klopt. Dus in plaats van een tafel zitten en te gaan lopen ja, fantaseren van wat zal het zijn. Ik zou zeggen, neem een jaar vrij en ga gewoon naar die buurten toe en praten waarom ze... En ga gewoon in Nederland bijvoorbeeld echt naar de PVV-stemmer toe. Van waarom stemmen jullie niet meer op ons, waarom stemmen we op hun? En dan, ik denk dat je dan echt flink wijzer kan worden. Nou, in ieder geval, dat is een tipje. Ja, laten we gaan even naar de verkiezingen die in de wereld hebben plaatsgevonden. We hebben het over de VS, EU, in India en Indonesië. Dit zijn volgens jou, ook volgens mij, de belangrijkste of de meest, ja, zoals in het Engels zeggen, consequentials verkiezingen die hebben plaatsgevonden.
Voor de EU.
Voor de EU. Okay, de VS is duidelijk. We kunnen zo weer over doorgaan. Maar ja, de VS is gewoon echt duidelijk waarom het heel belangrijk is voor de EU. Wat opvalt is India en Indonesië. India hebben we kort over gehad, maar laten we even naar Indonesië gaan. Waarom zijn juist de Indonesische verkiezingen zo belangrijk voor de EU? We hebben daar een uitgebreid podcast over gehad, maar even een korte recap.
Ja, korte samenvatting. Indonesië ligt op dit moment in het geopolitieke epicentrum, namelijk de Indo-Pacific. En daar zit een zogezegde swing state. Dat betekent dat het op dit moment nog aan de westerse kant staat, nog aan de Rusland-China-as. En dat betekent dat er zich eigenlijk een soort strijd aan het ontwikkelen is om de stem van Indonesië. En Indonesië heeft dan afgelopen jaar verkiezingen gehad en een oud-generaal, Prabowo Subianto, gekozen. En Subianto probeert nu eigenlijk, en ik heb een interessant artikeltje daarover gelezen in The Modern Diplomat, met een soort neorealistische koers de positie van Indonesië te verstevigen. En dat betekent dat eigenlijk de wijze waarop hij de geopolitieke koers van Indonesië uitzet heel erg gedicteerd wordt, bepaald wordt door de internationale arena en niet zozeer door de interne zaken. Dus de binnenlandse ontwikkelingen qua economie en ga zo maar door. En ik denk dat dat in beperkte mate klopt. Dus ik ben niet helemaal met dat artikel eens.
Om even te volgbaar, omdat je zegt dat Prabowo Subianto heeft voor een andere geopolitieke strategie gekozen. En waar het dus eerst vooral liet afhangen van wat er binnenland speelt. Heeft hij niet zoiets van, nee, wat er binnenland speelt, probeer ik zoveel mogelijk te scheiden met eigenlijk wat er gewoon in het buitenland speelt. En eerder mijn geopolitiek te laten afhangen van, wat is er eigenlijk daarbuiten aan de hand?
Ja, en dat is wat anders. Althans, dat betoogde dit artikel in The Modern Diplomat.
Ja.
En dat is anders dan wat Widodo deed, de vorige president. En Subianto is een soort protégé, of ik niet of ik dat moet noemen, is in ieder geval met de zegen van Widodo gekozen op dit moment. Hij is pas 2 maanden aan de macht. Hij is op 20 oktober formeel geïnaugureerd. Dus we moeten ook nog even zien wat er gaat gebeuren in Indonesië. Maar de afgelopen 2 maanden bieden wel een inkijkje in zijn geopolitieke strategie. Hij heeft een bezoek gebracht aan achtereenvolgens de Verenigde Staten, China, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Peru.
Zo.
Hij is heel erg actief, ook naar de andere Asian landen toe. Dus de Zuidoost-Aziatische Unie noem ik het maar even. Het is wel veel intergouvernementeler. Dus landen als Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore. En wat kunnen we op basis hiervan nu eigenlijk zeggen? Dat Indonesië probeert zoveel mogelijk landen aan zich te binden. De relaties met zoveel mogelijk landen goed probeert te houden. Zodat het uiteindelijk niet afhankelijk wordt van een van die 2 heel erg assertieve machten in de Indo-Pacific, China of Amerika. En dat het probeert met handelsdeals, ook voor wapens trouwens, met een Frankrijk, een Rusland, een China en ook Amerika, echt probeert gebruik te maken van zijn positie in de sweet spot van de geopolitiek, om even de term van Harun Sheikh te gebruiken. Want daar zit Indonesië op dit moment natuurlijk in. Dus heel veel landen proberen Indonesië aan zich te binden. Indonesië ziet dat het zich echt beter moet verankeren in die nieuwe wereldorde. Dat het ook wel veel gevaren kent in de Indo-Pacific, waar zoveel assertieve machten op dit moment zijn. Dus dat het zich ook heel erg moet richten op het buitenland. En het leuke daarbij is, in de podcast hebben we toen ook behandeld, dat het Indonesische leger voorheen eigenlijk vooral werd ingezet om de interne eenheid te behouden.
Het is hier tot China, hebben we toen gezegd ook.
Ja, gigantisch leger, ja. Of gigantisch land bedoel ik.
Ja.
En dat dat leger met name daarop geënt was. En dat het inmiddels ook steeds meer ziet dat het zich moet moderniseren om zich te weer te stellen tegen al die externe dreigingen. Dus Indonesië kunnen we nog veel van gaan horen aankomend jaar. En dan wilt het vooral niet gedwongen worden partij te kiezen. En dat vind ik een interessant iets. Dit moeten we ons heel erg realiseren. Dat wij daarmee een heel erg interessante speler hebben om aan ons te binden als Europese Unie. Om die derde weg te creëren.
Precies.
Los van Washington en Beijing, los van China en Amerika, moeten wij dus met een Indonesië, India en ook de Europese Unie en zo nog een aantal spelers echt die derde weg forceren van democratie met al onze gebreken die we allemaal hebben. Om uiteindelijk onze welvaart te bepalen, zeker te stellen. En waarom zijn we nou eigenlijk tot elkaar veroordeeld? Omdat we aan de ene kant allemaal, denk ik, niet sterk genoeg zijn om zelf anderen te domineren. Maar we zijn allemaal sterk genoeg om niet te snel gedomineerd te worden door anderen.
Precies.
Ja, gegeven deze context zijn we tot elkaar veroordeeld. En denk ik ook dat wij een heel erg interessante speler kunnen zijn voor Indonesië. En dat sluit wel aan bij één economisch elementje dat ik wil opnoemen, voordat we denk ik naar India gaan, Rajiv. En dat is dat Subianto op dit moment heel erg inzet op grondstoffen downstreaming. Upstreaming betekent uit de grond halen, exploiteren. Nou, daar is eigenlijk niet zoveel geld aan te verdienen. En daar profiteert je volk ook nauwelijks van. Nou, we hebben toen al gezegd dat met bijvoorbeeld nikkel dat alleen maar verwaard, dus volledig verwerkt, exporteerd mag worden. Dat beoogt Subianto ook met andere grondstoffen te realiseren. En op dit moment wordt dat downstreaming genoemd. Ja. Dus de economie van Indonesië gaat het pad van downstreaming volgen.
Ja, midden in dus, ik denk hij wil ook zijn land meer industrialiseren. Daar heb je gewoon dit voor nodig.
Ja.
En ik denk als een land met zulke bezittingen, als je echt bezittingen hebt in zeldzame aardmetalen en andere metalen, dat je ook dit soort eisen kan stellen van je wilt graag deze zeldzame metalen. Prima, maar dan gaan we ze eerst hier verwerken en dan mag jij het krijgen.
Ja, en dan is er nog één wel interessant iets en dat sluit ook aan bij wat tot nu toe in onze ogen een beetje onderbelicht is, hebben we van tevoren behandeld. En dat is dat wij soms te weinig oog hebben voor de ASEAN, los van Indonesië, die behandelen we geregeld, ook afgelopen jaar. Maar ook de positie van Subianto in Indonesië in de ASEAN is heel erg belangrijk. Want Subianto gaat waarschijnlijk heel erg actief worden binnen de ASEAN. Dus wellicht kunnen we daar ook meer integratie verwachten in de komende jaren. Een sterkere geopolitieke koers voor de ASEAN als geheel. En dat hij daar ook echt een aanvoerder van is. Dus ook de ASEAN wordt heel erg interessant. En dat multilaterale verband van deze landen is denk ik ook de enige manier voor landen als Thailand, Vietnam, Indonesië, Singapore om enigszins onafhankelijk te blijven en niet echt te pletter te vallen aan de worsteling van de VS en China in deze regio.
Precies.
Kortom, potentie ook voor de EU, voor die derde weg.
En vooral interessant is, ik denk Indonesië is misschien net als India echt bezig, voor zover dat volledig kan, een echt onafhankelijk buitenlandse beleid te creëren. Dus wij zeggen dat sommige landen hebben hun beleid, buitenlands beleid, misschien net als de EU of Frankrijk na, meer gekoppeld aan die van de VS. Al gaat dat natuurlijk veranderen. Komende tijden, dan zie je dat India en ik denk ook Indonesië echt proberen van nee. En Prabowo Subianto zegt het ook meer van, doet het ook uitstralen. Wij zijn groot genoeg, niet alleen qua oppervlakte en qua bewonersaantal, maar ook qua importantie, qua belangrijkheid, als dat een woord is, om een eigen buitenlands beleid te hebben. In plaats van dat wij ons in één van de kampen laten duwen. En vooral als je naar de geografie kijkt. Je ziet, ze hebben de Quad om hen heen. Dus Japan, de VS, Australië, India. En ook in de ASEAN heb je landen die tot één van de twee kampen behoren. Bijvoorbeeld Laos, Cambodja zijn Chinese kamp. Burma, ja, die zou Chinese kamp zijn, maar die zit nu in een burgeroorlog. En dan heb je Thailand en de Filipijnen. Die zijn meer in de Amerikaanse kamp. Dat is ook historisch zo geweest.
Vietnam helpt nu wat meer naar de Amerikaanse kant.
Ja, precies. Die
vanwege
probeert
natuurlijk
dat.
Die expansie voor China en de Zuid-Chinese Zee.
Singapore is denk ik de Zwitserland. En ook Maleisië overigens zit ook in diezelfde sweet. Is ook een swing state. Kunnen we een andere keer over hebben. Dus ik denk dat Indonesië is van oké. We zijn in een omgeving waarbij echt sterke kanten zijn. Onze buren, ASEAN-buren, die neigen ook naar één van die twee toe. Of neigen ze behoren tot één van die twee. Het is denk ik belangrijk voor Indonesië om zelfstandig beleid te voeren. En ik denk dat het daarom handig is voor de EU, wat je net zei, om juist met dit soort landen, die een onafhankelijk buitenlands beleid willen, om te zeggen, jongens, laten we bij elkaar komen. En hoe ziet ons onafhankelijk buitenlands beleid eruit? Hoe kunnen we zorgen dat ze op elkaar aangesloten zijn?
Precies, er is wel een angst dat Indonesië toch wel te veel toekruipt naar China en Rusland toe. Zeker in vergelijking met het verleden.
Maar zou je dat nu niet, voor nu niet even moeten laten? Okay.
Ja, ik denk dat... Ja. Ik zou er niet iets van zeggen met een soort straffende vinger. Helemaal niet. Zelfs in die positie is de EU helemaal niet. En Nederland ook niet. Het was pijnlijk voor Nederland trouwens dat Subianto bezoek aan Nederland afzegde. Dat geeft wel aan dat Subianto echt een gewichtsklacht hoger zit dan Nederland. Begrijpelijk trouwens. Dat had ik als Subianto ook gedaan. Maar traditioneel bezoekt de Indonesische president Nederland snel. Maar nog een laatste opmerking hierover. En daarna gaan we echt naar India toe, Rajiv. En dat is dat ik denk dat China en Rusland niet hetzelfde kunnen bieden als de Europese Unie. Als het gaat om die downstream politiek. Vandaar dat ik het benoemde. Het echt verwaarden van grondstoffen. Natuurlijk, China kan het wel in enige mate, maar ik denk dat zij dat echt onafhankelijk willen houden in eigen land. En dat de EU daar wat vrijer in mee kan omgaan. En dat wij ook heel veel te bieden hebben qua werkgelegenheid. Opleiding voor de hoogopgeleide Indonesische bevolking die nu nauwelijks aan een baan komt. Dus wat dat betreft zie ik qua geopolitieke noodzaak en ook binnenlandse behoeften van Indonesië een natuurlijke match tussen de EU en Indonesië. Dus beleidsmaker, doe uw voordeel hier mee. En dan denk ik dat er een mooi lot beschoren ligt voor de bilaterale Indonesië-EU-relaties. Rajiv, India. Wat zijn de gevolgen van de verkiezingen daar?
Ja, wat de gevolgen zijn geweest. Aan het begin werd gedacht dat Modi raakte zijn meerderheid kwijt. Dus hij moest een regering vormen met zijn coalitiepartners. Dus in India, dat zie je in veel districtenstelsel, is het niet zozeer de bedoeling dat je na de verkiezingen coalitiepartners gaat zoeken, zoals we dat in Nederland zien. Waarbij je overigens bijna een jaar bezig bent met de coalitievorming. Maar je gaat eigenlijk, het is de bedoeling dat je daarvoor al je coalitiepartners klaar hebt staan. Het is eigenlijk ook wel fijner, want dan weet je ook als burger welke coalitie aan de macht komt. Maar al heb je dat, het liefst wil je dat jij eigenlijk in jouw eentje de absolute meerderheid behaalt. Omdat het ook een traditie is, al heb je coalitiepartijen dat na de verkiezingen aan de hand van die uitslag soort van weer wordt heronderhandeld. Nou, dat zag je dus in India ook gebeuren. Dus de coalitie van Modi, de NDA, die had gewoon gewonnen. Die had wel de absolute meerderheid, maar de BJP zelf niet als onderdeel daarvan. Nou, de angst was is dat de BJP veel zou moeten inleveren, maar als ik, en dat het ook invloed zou hebben op geopolitieke kracht naar buiten toe. Maar ja, we zijn nu een tijdje verder en ja, ik moet zeggen, het valt eigenlijk wel reuze mee.
Is er de continuïteit?
Er is continuïteit in het beleid. De coalitiepartijen hebben niet al te grote concessies gevraagd. Dat zie je ook in het regeerprogramma gaat gewoon door.
Regeerprogramma lijkt heel erg op het partijprogramma van de BJP.
Ja, maar natuurlijk wel met hier en daar wat accentwijzigingen, maar die zijn vooral binnenlands gericht.
Dat is regionaal.
Dat is regionaal gericht vooral.
Ja.
Die zijn is vooral daarop gericht. Je ziet ook qua ministersposten dat de BJP nog steeds de belangrijkste ministerspost in handen heeft. Financiën, Defensie, Justitie, Buitenlandse Zaken. Dus dat gaat ook gewoon door. En, zoals ik al in het begin aangaf, er zijn de afgelopen tijd deelstaatverkiezingen geweest in India. Net zoals een beetje hier tijdens de provinciale statenverkiezingen en de provincies kiezen de Eerste Kamer. Zo is het daar ook de deelstaten of de Indiase provincies kiezen de Indiase Eerste Kamer. En die zijn ook plaatsgevonden of die vinden eigenlijk continu plaats. Dus bijna wel elk kwartaal zijn er ergens wel verkiezingen. En het is niet zodanig zelfs dat de NDA nu de absolute meerderheid heeft in de Eerste Kamer van India. Waar ze dat dus eerst niet hadden. En als de BJP dit zo kan volhouden, kan het zelfs de BJP lukken om in de komende jaren als enige ook een absolute meerderheid te behalen in dezelfde Eerste Kamer. Dus dat is ook een interessante ontwikkeling. En hoe we in geopolitiek zien is dat India heeft te maken met grote spanningen. We hebben gezien dat vooral in Bangladesh, hebben we het uitvoerig over gehad, waren verkiezingen. Een paar maanden na de verkiezingen is opeens een coup gepleegd. De spanningen blijven oplopen. Ook de afgelopen week zijn er spanningen tussen India en Bangladesh verder doen oplaaien. We zien tegelijkertijd iets heel interessants. Een rapprochement, zoals ze dat zeggen, met de Chinezen.
Toenadering in het Nederlands.
Dus een toenadering. Met het idee dat China ziet de buien al aankomen. Die voelt zich steeds meer gedreigd, omdat de Amerikanen dreigender worden qua toon, maar ook misschien qua fysieke activiteiten met militaire oefeningen en dergelijke. De Indiase elite, die ziet dat ook. Met name, we hebben dat verhaal gehad over de mogelijke Amerikaanse militaire basis voor de Indiase kust bij Bangladesh. Dus je ziet dat ze dan bij elkaar komen. En afgelopen week is de Indiase veiligheidsadviseur naar China gegaan. En die heeft daar gesproken met Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Dus best wel high-level talks. Ja, we weten natuurlijk nooit wat eruit komt. Maar dat gebeurt niet zomaar.
Heb je het idee dat er een grotere toenadering plaatsvindt tussen China en India?
Ik denk niet een grote toenadering. Ik denk eerder, zoals ze dat... Ja, in Engels kunnen ze dat mooi zeggen. Be enemies on good terms. Dus dat we zoiets hebben van, we mogen elkaar nog steeds niet, maar laten we...
Dat vertalen naar voorspelbare vijandigheid?
Ja, zo. Laten we het zo vertalen. Voorspelbare vijandigheid. Van, we mogen elkaar nog steeds niet. India is nog steeds aangelegen, die zegt nog steeds, wij willen goede buren zijn met China, met jullie. We hebben nooit de behoefte gehad om Tibet binnen te vallen of te bevrijden of wat dan ook. Enig wat we willen is, laten we de grenzen markeren. Dus demarcate the border en dan is de hele issue klaar. Nou, vanuit de Chinese kant willen ze daar niet op ingaan, maar oké, zo be it. Maar ik denk dat vooral India en China het aangelegen is om even ervoor te zorgen dat de vijandigheden tot bedaren worden gebracht. Dus we gaan kijken wat er gebeurt.
Met het doel zodat zij zich kunnen richten op andere geopolitieke prioriteit.
Ja, precies.
Zie je nog steeds wel dat China de grootste rivaal is van India?
Ja, nog steeds hoor. Ook in India nog steeds. China is eigenlijk altijd al het grootste rivaal geweest. Hè? Vanaf, laten we zeggen, 1962. Niet echt Pakistan. Okay, met Pakistan zijn er wel de meeste oorlogen gevoerd. Maar China is altijd de grote angst geweest. Dat is ook waarom India atoombommen heeft.
Dus dat... Vele mensen denken dat dat door Pakistan kwam, maar het had alles te maken met China.
Klopt, en in India weten ze ook, we kunnen een toenadering zoeken met China, maar zodra wij te veel investeren in onze marine, wat India overigens ook gaat en moet doen, dan weten ze, dan wordt dit bestand net zo snel weer gebroken. Want dit soort bestanden zijn heel snel gebroken.
En nog één laatste opmerking, denk ik, over India. Kun je iets meer vertellen over de toenadering die we hebben gezien van India naar Sri Lanka en de Malediven toe?
Ja, dus
daar
dat is
zijn
ook
eigenlijk misschien ook wel India-onvriendelijke leiders gekozen als presidenten. Ja. Maar toch zien wij een toenadering afgelopen week bijvoorbeeld tussen de president van Sri Lanka, Dissanayake, en Modi.
Klopt.
Vertel daar iets meer over.
Dan moeten we even in een breder context plaatsen. Als je kijkt naar de buren van India. India zit eigenlijk in een heel instabiele omgeving. Het is eigenlijk het enige echt stabiele land. Je hebt Pakistan, daar hoeven we niet veel over uit te wijden. En dan hebben we aan de andere kant Burma. Zoals ik eerder zei, die zit in een brede burgeroorlog. In Bangladesh, die zit nu in een revolutiemodus. Dus
Nepal is een grote strijd gaande tussen de Marxisten en de monarchisten.
Precies.
Waar ze een heel gekke alliantie hebben tussen de monarchisten aan de ene kant en de Maoïsten aan de andere kant. Omdat die altijd werden uitgespeeld door een zogezegde kingmaker derde partij. Die eigenlijk veel kleiner was. En nu zijn ze samen gaan werken.
Maar die twee mogen elkaar echt niet.
Die mogen elkaar echt niet. En de Maoïsten zijn natuurlijk China gezind. En de monarchisten, of eigenlijk de meer hindoe georiënteerde. Klopt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Zijn meer India georiënteerd.
Klopt. Ja, klopt. Die heette ook echt de Nepalese National Congress. Zoiets, gelieerd aan hetzelfde naam als we het in India zien. Nou, dat is een heel onstabiele omgeving. Dan er zijn een paar landen nog over. Nou, Bhutan heeft India hele sterke relaties mee, dat zit goed. En dan heb je nog de Malediven en Sri Lanka. En inderdaad, je net zei, is heel interessant. Daar kwamen premiers aan de macht, vooral in Malediven, die echt een India-out-campaign hadden. In Sri Lanka was dat minder, maar die Dissanayake stond bekend als echt een India-criticus. En in beide gevallen zie je dat ze echt zijn gedraaid. Musu, dus de premier van Malediven, is nog onlangs naar India geweest. Staatsbezoek, prachtige woorden gedaan over, ja... Ook wij hebben altijd ingezien dat India en Malediven goede relaties moeten aangaan. Ja. En Sri Lanka hetzelfde. Afgelopen week was Dissanayake op bezoek in India. En ik dacht van, oh, dat zijn blijkbaar beste vrienden. India heeft toezegging gedaan op het gebied van investeringen in veiligheid, defensie, infrastructuur, onderwijs. Ik heb net gezien ook echt in verbinding tussen India en Sri Lanka. En in Raldaf. Oh ja, en ook heel belangrijk, heeft India ook toezegging gedaan in het helpen van onderhandelingen. In het doen van onderhandelingen met het IMF. Over het laatste stukje schuld dat ze nog hebben. En in ruil daarvoor heeft Dissanayake gezegd, wij gaan niks toelaten. We gaan ervoor zorgen dat Sri Lankese grondgebied en wateren niet worden gebruikt voor anti-India-activiteiten. Nou, dat is het enige wat India wilde horen. Gezien er vaker...
En dan kijken we natuurlijk vooral naar de Habantoto.
Precies, omdat er
haven,
vaker Chinese spionageschepen naar Sri Lanka kwamen.
Interessant trouwens, dat heb ik niet eens behandeld in de podcast, maar de verkiezingen in Sri Lanka zelf, die ook razend interessant waren, omdat de Rajapaksa's die heel dicht bij de Chinezen stonden, die eigenlijk gewoon in een broekzak zaten, volledig zijn weggestemd.
Klopt.
Nou, ook best wel grote revolutionaire praktijken in Sri Lanka. En dat heeft misschien wel gewoon die democratie versterkt. Dus
ja,
los van Amerika, om toch weer terug te komen op die allereerste vraag die ik eigenlijk aan jou stelde, zijn er ook wel positieve ontwikkelingen voor de democratie aan te wijzen.
Ja, klopt. En ik denk wat India hier slim doet, geopolitiek, wat ik wel waardeer, natuurlijk in elk land doet India ook waarschijnlijk dingetjes die niet goed gaat in het buitenlands beleid. Maar wat ik wel waardeer van India's buitenlandbeleid, waar denk ik andere landen van kunnen leren, is dat zij zoveel mogelijk proberen om echt projecten uit te voeren in het landsbelang. Waar ik denk bij de Chinezen het eerder het omgekeerde geval is, vooral financieringen doen voor regimebelangen. En ik denk dat je, we hadden vaker ook die discussies gedaan van waarom doet India niks? Je zag vaak al de buren van India bleken naar het Chinese kant te gaan, vanwege die investeringen in regimebelangen die de Chinezen deden. Maar ik denk zelf dat het op de lange termijn beter is om dat niet te doen. En je ziet daar nu steeds meer de vruchten van. Danig zelfs dat is natuurlijk wat je wil. Dat iemand die eerst een vijand van jou is, of die zich zo portretteert, uiteindelijk een goede vriend van je wordt. Dat is denk ik toch het beste wat je kan realiseren. Als je zelfs een premier hebt die zijn campagneslogan was Indian out, en hij is nu opeens goed bevriend met jou. Natuurlijk bestaan niet zoiets als vriendschappen, maar gewoon belangen. Maar alsnog, ik zie dat wel als een belangrijke overwinning voor India. Echt? Die ze daar hebben laten zien, die ze in Sri Lanka laten zien. Die ze ook in Afghanistan laten zien. Dat de banden zelfs met de Taliban nog steeds een walgelijk regime wat ze daar doen. Maar toch, de banden proberen aan te halen door dit soort investeringen. Ja, dat vind ik wel goed.
Vruchtbare voedingsbodem.
Voor de lange termijn,
voor
ja.
Voor de lange termijn en ook zorgt dat je bepaalde stormen kan doorstaan.
Precies, ook in Burma deden ze dat ook, doen ze dat ook. Nu zitten ze in een burgeroorlog, maar ik ben er wel van overtuigd dat later dat vruchten kan opleveren.
Dat denk ik ook.
Ja, dus dat is eigenlijk hoe ik over India denk en wat het komend jaar gaat gebeuren. Komend jaar wordt wel super spannend, maar één ding, Bangladesh, dat is echt wat gaat bepalen.
Nee, dus Bangladesh wordt bepalend voor India en daarmee ook voor de EU en India-relaties.
Precies. Nou, dan gaan we nu naar de Verenigde Staten. Trump heeft de verkiezingen gewonnen. Volgens mij wordt hij beëdigd op 20 januari 2025. Ja, het zal een hele belangrijke presidentschap zijn. Zo positief, maar ik denk vooral negatieve zin voor de rest van de wereld en de EU. Michel, wat denk jij dat de belangrijkste gevolgen zullen zijn voor de Europese Unie? Ik denk, laat het concreet bij ons houden.
Concreet bij ons houden. Ik denk dat het een goede vraag is en een goede afbakening. En dat we definitief puber af zijn. De EU heeft jarenlang zijn veiligheid uitbesteed aan de Verenigde Staten en zijn economische groei aan Rusland en China. Nou, die tijden zijn definitief over. En het is natuurlijk wel zo, iets wat wij in de afgelopen 2,5 jaar al vaak hebben gezegd. Er is een veel langer lopende trend dat Amerika zich terugtrekt. En dat heeft niet eens zozeer te maken met de presidenten die er zitten, maar gewoon simpelweg met het feit dat Amerika in het buitenland minder kernbelangen te behartigen heeft. En daar is dit slechts een blijk van, een uitverkiezing van Trump. Natuurlijk is het wel zo dat hij dusdanig onbetrouwbaar is, dat ook al staat hij op het moment suprem voor jou op, dat je alsnog niet afhankelijk van hem wil zijn. Dus ik denk dat heel veel leiders van landen, van internationale organisaties zoals de EU en de NAVO, bijvoorbeeld Mark Rutte, proberen Trump te managen en aan het Westen en aan allianties te houden. En ook die veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten voor Europa zeker te stellen. Maar dat iedereen op de achtergrond natuurlijk steeds meer bezig is met onafhankelijker worden. Dat geldt voor de EU, dat geldt voor Japan, dat geldt voor Zuid-Korea. De VS wordt gewoon een steeds minder betrouwbare speler als het gaat om onze veiligheid. En iedereen kan zich voorstellen dat veiligheid cruciaal is. Dus ik denk dat dat de belangrijkste gevolgen zijn voor de EU. En tegelijkertijd ook de belangrijkste gevolgen voor de Verenigde Staten. Ik had zelf gehoopt en verwacht dat wij nog 4 jaar geopolitieke blessuretijd zouden krijgen. En dat eigenlijk Biden of later dan Kamala Harris zou winnen. Nou, dat is niet gebeurd, dus daar heb ik naast gezeten. En het was ook wel een soort hoop, denk ik, van mij. Omdat ik me niet kon voorstellen dat mensen serieus denken dat Trump de binnenlandse situatie van Amerikanen gaat verbeteren. Nou, we zien nu de eerste beleidsplannen van Trump terug. Dat is vooral miljardairs spekken op nummer 1. En nummer 2, handelsoorlogjes uitvoeren. Ik weet niet hoe ver hij daarmee zal gaan. Want ik denk dat er ook wel een soort remmende kracht zit in de lobbyisten vanuit Amerika, van bedrijven. En vanuit de Republikeinse Partij. Ook het budget afgelopen week in Amerika, de begroting is weggestemd. Door 38 Republikeinen die tezamen met de Democraten een meerderheid vormden daartegen. Dus ik ben benieuwd wat hij voor elkaar gaat krijgen, hoewel hij alle huizen in handen heeft. Maar dat dit voor de economie wereldwijd onzekere tijden betekent, is 100% waar. Dat met name Nederland enorme gevolgen kan hebben van Amerikaans protectionisme, mogen helder zijn. Wij zijn de afgelopen jaren steeds onafhankelijker geworden van Duitsland. Positief, want vroeger was het natuurlijk Duitsland niet. Wij waren meer dan verkouden, wij lagen bijna op een soort ziektebed.
Ja.
Nou, die onafhankelijkheid van Duitsland hebben wij weten te realiseren door een grotere afhankelijkheid van Amerika. En ook van China trouwens. Afgelopen week interessante statistieken naar buiten gekomen. Waaruit bleek dat alle export van Europese landen naar China was teruggelopen. Behalve van Nederland. Okay. Die was 10% toegenomen. Natuurlijk puur en alleen door ASML. Dat kun je voorstellen. Maar alsnog, dat was wel een leuk teken aan de wand. Dus die onafhankelijkheid van Duitsland heeft geresulteerd in een grotere afhankelijkheid van de Verenigde Staten. En nu vanwege alle handelsoorlogsdreigingen van de VS kan het zomaar zo zijn dat we grote prijs gaan betalen voor de uitverkiezing van Wilders vriendje Donald J. Trump.
Mm-hmm.
Dus voor wat betreft die veiligheid, denk ik dat de EU inmiddels al stap heeft gezet naar extra investeren in defensie. En natuurlijk hebben wij afgelopen jaar met onze serie Defensie, met mensen als Marten Kruijf, Dick Berlijn, Pieter Kobelen, Sylvie Smit en kolonel Van Heijem daar uitgebreid over gepraat. Hoe staat het ervoor met die investering in defensie? Ook met Dirk Boswijk hebben we dat behandeld en Casper Veldkamp. Waren bijzondere afleveringen trouwens. Maar ik denk dat alleen investeren in onze defensie onvoldoende zal zijn om de positie van de EU en Nederland te verankeren in de nieuwe wereldorde. Er zijn nog twee dingen heel erg van belang. Dat is 1.
Die allianties toch opzoeken?
Ja, was eigenlijk mijn nummer 2, omdat dat een mooi bruggetje is naar het volgende onderwerp. Allereerst onze industrie en economie versterken. En dan met name die deindustrialisering die zich nu aan het voltrekken is tegengaan. Energieprijzen moeten omlaag. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in innovatie. Dus ook dit kabinet moet niet alleen maar innovatie prediken, maar ook praktiseren. Anders ben je uiteindelijk een dief van het potentieel van Nederland. En dat is in mijn ogen, als ik even een heftige term mag plakken, misdadig. En dat geldt voor de EU breder. In de deindustrialisatiepodcast van ergens september hebben we het ook uitgebreid over gehad. Dat de EU echt dreigt te deindustrialiseren. Ook 2 jaar geleden hebben we het uitgebreid behandeld. Het wordt nu echt tijd dat de EU of bepaalt, we gaan een museum worden. Mm-hmm. Kan dat we dat doen. Dan gaan we gewoon nog de komende decennia genieten van wat Europa te bieden heeft. Of dat we van Europa een powerhouse van de toekomst maken. En dan zijn die investeringen cruciaal. En dan niet alleen investeringen in industrie en economie en defensie, maar ook investeringen in kennis van andere landen en in relaties met andere landen om die derde weg te kweken. En dat is met name het land van jouw expertise, Rajiv, India van belang, mm-hmm. maar ook Zuid-Korea, Japan, Indonesië, Australië en Brazilië. En er nog enkele landen in Afrika zoals Egypte, Marokko, die wat mij betreft ook echt strategisch zo van belang zijn.
Als we dan
toekomstige welvaart en veiligheid.
Als we dan even daarop doorgaan. Dus de verkiezing van Trump heeft laten zien dat de EU geen kleuter meer is, maar gewoon als een volwassen moet gedragen. Strategisch moet investeringen moeten doen en zich ook daaraan moet houden. Ten eerste en ten tweede, alvast moet beginnen om zelf allianties op te bouwen. Bacteria-allianties, we houden die naam.
Dat onthoudt die naam. Ja. Voor de luisteraar, wat je noemde eerder natuurlijk al, Rajiv en ik hebben wel eens een artikel geschreven, een half jaar tot een jaar geleden. Met de term Bactria-alliantie. En die refereert eigenlijk naar een startje dat is opgericht ergens in het hedendaagse Afghanistan door Alexander de Grote, waar de boeddhistische, hindoeïstische, Griekse cultuur samenkwam, een ongelofelijke bloeiperiode doormaakte.
Ja.
En eigenlijk bepleiten Rajiv en ik dat India en de EU een Bactria-alliantie gaan vormen en dat dat een soort nieuwe pilaar wordt voor onze veiligheidsarchitectuur. Vooral door de positie waar Indonesië, India en de EU zich in verkeren. Namelijk, niet anderen echt kunnen domineren en zelf niet gedomineerd willen worden, dat zij wel tot elkaar veroordeeld zijn.
Precies.
En dat is de Bactria-alliantie een mooie term.
Ja, precies. Als we dan even voor de laatste minuten gaan naar, je hebt net al gezegd, nieuwe allianties zoeken. Voor het komend jaar, wat zijn dan regio's of landen waarvan je zegt, oké, daar moeten we als geopolitiek nu wat extra tijd aan uitweiden? Om eigenlijk ook het bewustzijn van die landen te vergroten en eigenlijk ook voor onszelf om na te gaan. Ja, zouden die landen ook wel eens mooi in een mooie Europese partner kunnen worden?
Ja, wij hebben natuurlijk soms wel eens een soort Aziatische en Midden-Oosten bias. Dus wij behandelen heel veel landen in het Midden-Oosten, van Iran, Saudi-Arabië, Egypte, Marokko, Algerije, Soudaan, Ethiopië, Somalië, Zuid-Korea, Noord-Korea, Japan, China, Indonesië, die behandelen eigenlijk vrij uitgebreid. Maar daardoor hebben we wel eens een soort blinde vlek voor wat dichter bij huis plaatsvindt, namelijk het Verenigd Koninkrijk. En ik weet wel eens dat mensen zeggen dat het VK eigenlijk een soort pion is van de Verenigde Staten. En soms is dat waar, maar dat is ook best wel vaak niet waar. En komend jaar wordt het interessant, omdat natuurlijk Keir Starmer als sociaaldemocraat aan de macht is in het VK. Terwijl Trump als nieuw-rechtse aan de macht is in de Verenigde Staten. Dus die koersen van het VK en de VS, geopolitiek gezien, zullen steeds meer uiteenlopen. Verder moeten wij meer aandacht hebben voor Zuidelijk Afrika en West-Afrika. Andere delen van Afrika behandelen we vaker. Mm-hmm. Dus hier moet meer aandacht voor komen. Verder hebben wij het nauwelijks gehad over de rol van Australië tot nog toe. Alleen wel eens in de podcast over Indonesië indirect.
Eigenlijk de laatste quad member hebben we nog niet gehad.
Ja, de laatste quad member. Lidstaat moeten we vaker behandelen. En wij laten natuurlijk best wel de Rusland Oekraïne-oorlog onderbelicht. En dat zullen we ook blijven doen, omdat onze expertise niet op het militaire terrein zit. Maar waar ik denk waar wij wel echt grote toegevoegde waarde kunnen leveren met onze economisch-bestuurskundige achtergrond. En ik denk in mijn ogen dan best wel diepgaande macro-economische kennis. En dat is de interne economische situatie van Rusland. Mm-hmm. Dus daar gaan we denk ik wel meer aandacht aan besteden. En verder natuurlijk blijven we doorgaan, want dat doen we tot nu toe vrij aardig, maar kunnen we nog sterker doen. Gewoon mee doorgaan. De rol van de EU.
Klopt.
Zijn er nog bepaalde dingen die jij graag zou willen behandelen? Ontwikkelingen, misschien regio's of andere onderwerpen?
Ik ben het hiermee eens. Ik zat zelf ook na te denken over het Zuidelijk Afrika, Westelijk Afrika. Australië is de laatste quad member. Die vooral. Vooral die drie gebieden. En ja, het Verenigd Koninkrijk. Zelf vond ik het Verenigd Koninkrijk niet zo interessant. Maar nu ik zo over nadenk, het is wel interessant wat er nu gaat gebeuren. Gezien de leiding van beide landen gewoon best wel tegenover elkaar staan.
Dus Asian landen misschien nog meer behandeld, zoals een Vietnam, Thailand,
Maleisië? Ik zou misschien een Vietnam erbij nemen. Vooral omdat ik benieuwd ben van hoe proberen zij steeds meer weerstand te bieden tegen die Chinese dreiging van bovenaf. Dus daar ben ik vooral benieuwd naar. Maar en ik denk, ik kan niet zo goed alles opnoemen, maar eigenlijk opnieuw, als ik dan top 4 mag opnoemen, is Zuidelijk en Westelijk Afrika, Australië. Ik denk het VK, maar stiekem denk ik toch dat dat zal worden overrompeld door Iran. Ik denk het komend jaar gaan er hele interessante dingen gebeuren in Iran. We hebben net een lijstje opgenoemd wat we graag extra willen behandelen, maar waar dat weer ondergesneeld zou raken.
Ja, dat hebben we gezien met Syrië.
Ja, precies.
Wij hadden ergens eind oktober, begin november niet verwacht dat we 3 keer Syrië en Iran zouden behandelen.
Ja, precies.
En dat hebben we uiteindelijk toch gedaan als ten koste gegaan van andere
En ik
onderwerp.
Heb een heel sterk gevoel dat interessante dingen gaan gebeuren daar. Dus misschien dat we juist daar specifiek op dat land ook ons meer moeten richten. Samen met onze Iran-analisten, Damon Goris.
Het zou zomaar kunnen gebeuren, inderdaad. Ja. Zijn er nog andere ontwikkelingen van totaal andere aard? Bijvoorbeeld bedrijven die we moeten behandelen? Want dat doen wij natuurlijk wel eens indirect, maar nooit direct. Moeten we daar nog meer aandacht aan besteden? Ontwikkeling AI.
Wat me wel leuk lijkt,
bedrijven.
Is inderdaad de geopolitiek van concepten. Eén leuk, of leuk, eigenlijk is het geen leuk onderwerp, maar is de geopolitiek van waterschaarste. Dat lijkt me heel interessant, want we zien waterschaarste overal neemt toe. Ook in India weet ik, het droogt echt op, lijkt het. En het wordt zo belangrijk, waterschaarste, maar we zien nu over het algemeen nog geen actieve denken daarover. Of geen actieve beleid. Althans, het kan zijn dat we het verkeerd hebben hoor. Maar ik denk dat het leuk is om daarover te hebben. Hoe waterschaarste ook geopolitiek gaat bepalen.
Ik denk dat het een heel goed voorstel is. We hebben natuurlijk als indirect behandeld toen we het hadden over Ethiopië en Egypte. Waar waterschaars op een dubbele manier centraal stond. Namelijk de Nijl. Mm-hmm. En hoeveel water dat nog oplevert. Zoetwatervoorziening voor landbouw. En überhaupt gewoon kunnen drinken als mens. Cruciaal. Maar ook toegang tot zeeën voor Ethiopië. Een soort dubbele waterschaarste. Hartstikke interessant. Nou, dan het tweede nog de macht van de oligarchie wereldwijd.
Ja.
Oligarchisering vreet uiteindelijk hele samenlevingen op. Dus ook dat kan nog een interessant onderwerp zijn. Dan hebben we denk ik wel een interessante extra accentuering voor het komend jaar, Rajiv. Dan ga ik de laatste vraag aan jou stellen.
Mm-hmm.
We hebben dit jaar zo'n 32 podcasts opgenomen of uitgebracht. We hebben er nog meer opgenomen. Er staan mooi op het programma. Ook nog. Onder meer in het kader van de serie Defensie met Kobelens, Berlijn, Sylvie Smit, kolonel Van Heijem en Marten Kruijf. Kasper Veldkamp, de minister van Buitenlandse Zaken, is op bezoek gekomen. Dirk Boswijk van het CDA, Kamerlid eveneens. Ardy Bauer, Suzanne Kamerling over die Chinese invloed op Nederlandse journalisten en media. De Mexicaanse ambassadeur was ook echt een heel leuke, bijzondere podcast. 86 jaar oud. En was bij de allereerste VN-conferentie mid jaren 70 voor vrouwenrechten. Dus echt een soort wandelend museum is zij die bol staat van interessante verhalen. De 80-jarige oorlog ter ere van de Universiteit Leiden. Onze alma mater en eigenlijk ook onze werkgever op dit moment. Dus ook dat was interessant. Ik vond zelf de allerleukste podcast dit jaar, omdat we er toch misschien wat minder van wisten. Egypte, Ethiopië en Somalië. Meest bijzonder om even helemaal een nieuw onderwerp te duiken. De democratisering van Iran en Syrië, waar ik eigenlijk heb geprobeerd vanuit mijn onderzoek meer te vertellen over de democratisering in Iran. En ook samen met Damon Golris de interne ontwikkelingen besproken. De geopolitiek van India is natuurlijk dankzij jou uitgebreid aan bod gekomen, Rajiv. Ook daar heb ik enorm van genoten. En de geopolitiek van de EU. Nou, ik heb er nu zo'n stuk of 10 onderwerpen opgenoemd. En ik ga aan jou de onmogelijke vraag stellen.
Mm-hmm.
Welke podcast, je mag er 2 noemen, vond jij het meest interessant? En denk je nog het meest aan terug?
Ik heb even het lijstje ook hier voor mezelf bijgepakt. Ik denk de meest interessante podcast waren er 2. Eentje gaat over democratisering in Iran. Dat deden we met Damon Golris. Eigenlijk in combinatie met dat de strategische diepte in Iran aan het verdwijnen is. En waarom? Omdat een jaar geleden stond Iran er zo anders voor. Ik heb net even de podcastlijst erbij gehaald. Ik zie dat we aan het begin van het jaar een podcast hadden opgenomen met de Rode Zee als prikkeldraad van Iran. En eigenlijk kern van het podcast was dat Iran een stevige muur had om zich heen. En ook zelfs andere landen waren bang. En een beetje dat idee, Iran kan je niet aanvallen. Hezbollah heeft 100.000 raketten.
Wij betoogden daar iets anders in die podcast, hè? Anderen betoogden dat je Iran niet kon aanvallen. Wij hebben letterlijk in die podcast opgeroepen om te escaleren.
Ja, om te
zodat Iran zou de-escaleren. En dat is precies wat er is gebeurd.
Ja.
En dat is ook de reden dat Damon überhaupt contact met ons heeft opgenomen. Dat hij dat een interessante nieuwe analyse vond ten opzichte van wat je normaal in de media hoort.
Maar dat vond ik dus heel interessant. En hoe eigenlijk het spel uitspeelt volgens, denk ik, Israëls geopolitieke visie. Hoe het gewoon. Dat vond ik heel interessant om te zien. En ook dus daarom de komende weken, komende maanden, hoe het zal uitspelen. En de andere was inderdaad over Ethiopië en Egypte. Het vond ik gewoon heel interessant om me even in te lezen in een heel nieuw onderwerp. Ik weet zelfs de stammen van Ethiopië nog uit mijn hoofd. De Omhara's en de andere groepen. Dus dat vond ik wel leuk, die 2.
Die podcasts waren inderdaad erg interessant.
En Bangladesh als nummer 3. Maar ik mocht er maar 2 opnoemen. Dan die 2.
Die 3. Nou oké, ik denk dat de eerste 2 voor mij hetzelfde zijn. En de deindustrialisering van de EU. En de India-podcast. Dus dan mag ik even 4 zeggen nu, als ik zo brutaal mag zijn. Ja. Ik denk dat die het meest genieten voor mij waren.
Mm-hmm.
En dan uiteindelijk moeten we de luisteraar allereerst een heel gelukkig nieuwjaar toewensen. En dan vooral de trouwe luisteraar natuurlijk. En ook onze trouwe gastsprekers en mede-analisten. Zoals Kasper Wits, Remco Breuker, Damon Golris en Jelle van der Wal en ook de analist op de website Brecht Weerheim. We hebben inmiddels een website gelanceerd. geopolitieknu.nl. Beste luisteraar, neem daar ook eens een kijkje. We doen daar een regio-update. En inmiddels hebben we dan ook los van de podcast een soort nieuwe poot opgericht voor analyses, workshops, lezingen. En dat gaat onder de naam Haagse Instituut Geopolitiek Nu. En zijn er nog laatste opmerkingen die jij wil maken, Rajiv? Van het einde van 2024?
Ja, blijf ons volgen en volgend jaar gaan we nog veel verder groeien en harder groeien dan dat we het eerder hebben gedaan. En dan zijn nog niet van ons af.
Jullie zijn nog niet van ons af. En dan hopen wij als Haagse Instituut Geopolitiek Nu dat jullie blijvend afscheid kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf en bovenal een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2025 toegewenst.